De kop die is eraf in Azerbeidzjan. Op de vrijdag zagen we behoorlijk wat gele vlaggen door coureurs die rechtdoor schoten, blokkerende wielen en ook vooral heel veel gestuiter. Maar niet onverwacht staken Ferrari en Red Bull uiteindelijk er met kop en schouder bovenuit. En Ronald, het lijkt misschien nog wel spannender te worden dan aanvankelijk verwacht, hè, tussen die twee teams.
Ja, Ferrari heeft in ieder geval een prima pakket, zo lijkt het. En ze hebben weinig te klagen. Of het moet al dat momentje van Charles Leclerc natuurlijk in de slotfase zijn geweest, hè, dat hij over een vermogensverlies klaagt over de boordradio. Maar ook daarvan zegt het team van, nou, wij denken dat dat wel meevalt, dat dat geen zorgenkindje wordt. En verder beide coureurs prima, want Leclerc staat natuurlijk bovenaan. Maar ook Carlos Sainz, dat is niet aan de tijdenlijst te zien. Maar ook die zat er goed bij, hè. Hij moest zijn snelste rondje op soft afbreken. Maar totdat dat gebeurde in de laatste sector, zat hij gewoon bijna op de tijd van Leclerc. Dus beide Ferrari-coureurs prima. Prima pakket ook. En over dat pakket moet ik nog één ding zeggen. Want gisteren heb ik het gehad over het compromis, hè, dat je op dit circuit moet vinden, moet sluiten tussen het langzame technische gedeelte en die lange rechte stukken. Maar wat helpt voor zo'n compromis nou heel erg? Dat is als je een auto hebt die van zichzelf, van nature, vrij weinig drag, dus luchtweerstand, genereert. En in dat opzicht heeft Ferrari juist een stap gezet, hè, want dan hoef je iets minder een compromis te doen qua downforce levels. En Ferrari heeft vandaag gereden met de low drag achtervleugel. Die hadden ze in eerste instantie voor Miami al op de rol staan. Kwam daar niet helemaal uit de verf, maar vandaag werkte die wel zoals behoren. En dat maakt het leven voor Ferrari een stukje makkelijker hier. Dus dat heeft wel een rol gespeeld.
Ja, en Ferrari sloot natuurlijk de dag af met Charles Leclerc op P1. Had zelfs een kwart seconde voorsprong op Perez, die op P2 eindigde. Waar komt dat verschil tussen die twee coureurs nou vandaan?
Nou, dan gaan we naar mijn stokpaadje. Dan gaan we naar de data.
De analyse.
Ja, nee, ik ben er weer in de data gedoken. En het kaartje kunnen we hier zoals gebruikelijk overheen leggen. En dan zie je rood is de snelste tijd van Leclerc in de tweede training. Wit is die van Perez en blauw is die van Verstappen. En daarbij springen eigenlijk twee dingen in het oog. Ten eerste dat Ferrari, dat was ook aan de sectortijden wel te zien, dat zij het vooral winnen in de tweede sector. Hè. Dat is ook niet verrassend, dat is het bochtige technische gedeelte. Daar is die auto gewoon heel goed, dat is het hele jaar al zo. En het tweede aspect dat opvalt, ook dat is niet verrassend, maar dat het rechte stuk, het hele lange rechte stuk, ook hier weer Red Bull land is. Maar als je dan in de telemetrie gaat kijken, die achter dit plaatje, die telemetrie kunnen we niet laten zien, maar de telemetrie die achter dit plaatje schuil gaat, dan zie je nog wel wat interessante dingen. Want vanaf bocht 16 is eigenlijk alles tot aan startfinish is vol gas. En als je in de telemetrie kijkt, dan zie je dat bij het uitaccelereren van bocht 16, dat Leclerc daar al heel snel een tiende wint ten opzichte van Max Verstappen. Dat wil zeggen, de acceleratie van de Ferrari is ook hier waanzinnig goed. Maar dat Verstappen die tiende, en zelfs nog meer dan dat, terugpakt naarmate het langer vol gas is. Dat maakt voor de kwalificatie en voor één ronde niet een mega groot verschil. Omdat Ferrari dan gewoon over het hele rondje een subliem pakket heeft. Maar dat wordt zondag wel weer heel interessant. Omdat Red Bull aannemende dat DRS werkt, en dat is tegenwoordig geen vanzelfsprekendheid. Maar aannemende dat dat werkt, dan heeft Red Bull wel weer een wapen voor de race. Dus dat hebben we het hele jaar al gezien. Maar dat gaat hier denk ik in extreme mate, kan dat heel interessant gaan worden.
Ja, je had het al even over de DRS. Het was sowieso geen probleemloze vrijdag voor Max Verstappen. Eindigde de dag op P3. Nou ja, die problemen dus had hij met de achtervleugel. Hij maakte ook nog even een spin in vrije training 1. Hoe kijkt Max nou terug op die eerste dag hier in Baku?
Ja, daar moet ik één ding nog bij zeggen bij dat kaartje van net. Namelijk dat dat bij Verstappen niet zijn eerste snelle ronde op soft was in de tweede training, maar zijn tweede poging. En dat kwam omdat hij die eerste poging moest afbreken door een gele vlag. Net als in Monaco, toen was de code rood, maar ook nu veroorzaakt door teamgenoot Sergio Perez. En dat was eigenlijk ook wel een beetje het verhaal van Max na afloop. Want, zei hij, mijn ronden op soft werden continu eigenlijk gedwarsboomd, waardoor ik geen vlekkeloze dag heb gehad. En dat komt vooral omdat hij zei, op dit circuit zijn die soft van Pirelli, zijn de eerste ronde zijn ze in het optimale window. We krijgen ze vrij makkelijk op temperatuur. Maar de tweede ronde, dan verlies je gelijk heel veel performance van de band. En daardoor denkt Max dat de achterstand over één ronde niet zo groot is dan dat het nu lijkt. Dat DRS-probleem waar jij het over had, ook daar maakt hij zich niet per definitie zorgen over. Het is wel een terugkerend fenomeen bij Red Bull natuurlijk. Maar zei hij van, we hebben het in het begin van de tweede training, hè, toen moest Max ook een kwartiertje langer binnen blijven. Maar hij zei, toen hebben we het aangepakt en daarna heb ik ook in de auto niks meer gehoord of vernomen. Dus hij denkt dat dat goed is. En zijn conclusie is eigenlijk, Ferrari is heel sterk over één ronde. Maar de lange runs, en die zijn van Max vrij beperkt door het oponthoud, maar die van Perez en gewoon het totaalplaatje maakt dat de lange runs vrij aan elkaar gewaagd zijn. Dus Max duidt eigenlijk Ferrari aan als favoriet voor de kwalificatie. maar denkt op zondag absoluut niet kansloos te zijn.
Mits de DRS dus gewoon werkt.
Ja, dat is hier wel belangrijk, ja.
Want het is toch wel opvallend, hè? Want ja, hij heeft zoiets van, nou, het lijkt wel opgelost. Maar aan de andere kant, dat zei Red Bull ook voorafgaand aan het weekend. Oh, de problemen zijn opgelost en dan is het vrijdag in Baku toch weer mis.
Ja, en het zijn meerdere dingen ook. Want in Barcelona ging het specifiek om dat type achtervleugel. Toen zei hij nog, dat type gebruiken wij ook in Monaco. Maar goed, daar is DRS niet zo belangrijk. Dus dan maakt het niet zo heel veel uit. Maar het lijkt toch hardnekkiger te zijn dan dat. Hè? En je zag hem ook enorm doorbuigen. Dus er zijn meerdere dingen met die achtervleugel.
Echt klapperend.
Ja. Ja, dus dat zijn wel meerdere dingen die Red Bull onder controle moet krijgen. Maar goed, volgens Max hebben ze een stap in de goede richting gezet.
Ja, laat het hopen. En van Verstappen even naar Perez. Want ja, die wist Max toch voor te blijven in beide vrije trainingen. Sowieso ligt dat circuit hem gewoon heel erg goed. Ja. Waarin zit nou dat verschil tussen zowel Perez als Verstappen?
Nou, vandaag drie dingen. En dat begint met wat ik net zei. Namelijk dat Verstappen, als die eerste run zeg maar niet door uitgebrekend Perez tot het einde was gebracht, had Max er misschien wel voor gezeten. Want de banden waren toen gewoon in een veel beter window. En Max was tot dat punt waarop hij moest staken, richting bocht 15, was hij ook sneller. Dus dat beeld vertekent een beetje. En twee andere dingen spelen nog een rol. Wat jij zei, Perez gaat altijd goed op stratencircuits, maar in het bijzonder altijd goed in Baku. Het is toch een vrij bijzondere baan met relatief weinig grip. En dan toch de limiet opzoeken, hè? Net tegen de muur of net niet. Maar dat spelletje beheerst hij vrij goed. Dus dat ligt Perez ook. En een derde is natuurlijk wat ik gisteren al aangeduid heb. Dat die auto gewoon goed bij hem past. Deze Red Bull is wat beter in balans. Is wat stabieler aan de achterkant. En gek genoeg ligt dat Perez beter dan Max Verstappen. Ik heb het gisteren verteld, maar Verstappen is vrij goed als de voorkant heel stabiel is. En als de achterkant wat los is, dat die uitbreekt. Dat had de auto van vorig jaar heel erg. En deze iets minder. Dus stel al die dingen bij elkaar op en dan krijg je dit. Maar daarover zei Max vandaag in de persconferentie vanochtend ook. Van ja, we moeten ook weer niet overdrijven. Want ik sta op 4 zegens nu. En dat had ik vorig jaar in deze fase van het jaar niet. Dus het is ook niet zo heel dramatisch.
Nee, precies. Kan altijd relativeren.
Ja, maar is ook zo.
Ja, en vandaag werd ook het nieuws bevestigd dat Red Bull heeft gekozen voor een tactische motorwissel. Verstappen en Perez rijden allebei met een nieuwe motor, een tweede van dit seizoen. Ja, het lijkt me gewoon een hele slimme zet, of niet, op dit moment in het seizoen?
Ja, dat is heel logisch, want eigenlijk wil je het niet doen voor Barcelona en voor Monaco. Hè? Dat zijn twee circuits waarop motorvermogen niet zo doorslaggevend is. Dus als het qua betrouwbaarheid maar even kan, wil je eigenlijk die circuits gewoon overleven met je oude power unit. Nou, precies dat heeft de Red Bull gedaan. En voor de komende twee banen speelt motorvermogen wel een aanzienlijk grotere rol. Baku, maar ook zeker Montreal, Canada, waar we volgende week naartoe gaan. Dus in dat opzicht is dit niks meer dan logisch. Eén ding wat ik eigenlijk interessanter vind in de FIA-documenten, want daar staan al die nieuwe motorcomponenten in, is dat Ferrari weer een nieuwe turbo aan Charles Leclerc heeft gegeven. En daarmee is hij al toe aan de derde turbo van dit jaar. En dat is ook meteen het maximum qua aantal turbo's wat je mag gebruiken. Dus dan te bedenken dat we nog een hele lange weg te gaan hebben, is de eerstvolgende wissel is meteen een gridstraf. Dus dat is wel linkersoep voor Ferrari.
Ja, dus hoe je het went of keert, er komt sowieso een gridstraf voor Leclerc aan, kun je zeggen, dit seizoen, toch?
Ja, dat lijkt er wel
kwestie
op.
Kwestie van tijd. Ja, en dan moeten we toch ook even hebben over misschien wel het onderwerp van de dag. Porpoising lijkt weer terug van weg geweest. We zagen heel veel gestuiter, onder andere bij Ferrari, Mercedes. En Red Bull, die leek het nog wel goed onder controle te hebben. Hoe bepalend wordt dit nou dit weekend?
Ja, bij Red Bull hebben ze, je noemt Red Bull, bij Red Bull hebben ze wel een voorzorgsmaatregel genomen. Die hebben nog weer een metalen steun toegevoegd aan de vloer. Hebben de vloer zelf, de randen van de vloer, ook iets aangepast. Al lijkt dat vrij marginaal. Maar wat je zegt, met al die dingen bij elkaar en sowieso het hele concept van Red Bull, hebben zij dat relatief goed onder controle. Bij Mercedes is het eigenlijk weer net zo erg als dat het was. En dat komt om twee redenen. Zeggen ze zelf, ja, het komt gewoon door een stratencircuit. Hè? Je hebt een beetje dat van Monaco, dat alle hobbels doorgegeven worden. Maar daar komt hier het onvervaste porpoising bij. Namelijk dat je op die hele lange rechte stukken ook door het grondeffect naar beneden wordt gezogen. Je de vloer, het asfalt dus net raakt, in een stol optreedt en je weer omhoog schiet. Ja, en tel die twee dingen bij elkaar op en dan krijg je wat je vandaag gezien hebt. En daardoor is Mercedes toch wel weer een klein beetje teruggeworpen. Dat Andrew Shovlin ook namens het team zei, ja, we hebben hier wel een fundamenteel probleem waar we naar moeten kijken. En bij Mercedes hopen ze eigenlijk dat we zo snel mogelijk teruggaan naar normale circuits. Dus naar een Silverstone, een Paul Ricard of de Red Bull Ring. En dat we dit soort gekke baantjes maar definitief achter ons laten.
Ja, en als we dan even kijken naar de best of the rest, vielen toch al vooral Alpine en AlphaTauri op. Gasly en Tsunoda die eindigden op P6 en P8. Maar ook Fernando Alonso op P4 nog voor Carlos Sainz. Ja, waar komt dit ineens vandaan?
Van een hele goede en hele hoge topsnelheid.
Of iets uit zijn hooghoed getoverd.
Nou nee, maar het is een beetje waar ik gisteren over sprak, over dat compromis vinden. En dat hebben ze bij Alpine vrij rigoureus gedaan. Die hebben gewoon heel erg ingezet op de laatste sector, dus op dat lange rechte stuk. En dus op een hele hoge topsnelheid. En op de een of andere manier hebben zij dat aan het werk gekregen. Die Alpine heeft behoorlijk weinig drag, dus weinig luchtweerstand. En daardoor zag je vandaag ook wel dat Alonso een paar keer paarse derde sector noteerde. En dat was niet iedere keer met een slipstream. Hij kon dat ook op eigen kracht. Dus dat is interessant. En dat is om twee redenen heel goed nieuws voor Alpine. Ten eerste kunnen zij dat koppelen aan gewoon een prima ideale rondetijd. Hè? Dus voor de kwalificatie hoeft dat niet slecht te zijn. En ten tweede, als ze Q3 eenmaal gehaald hebben, hebben ze een leuk wapen voor zondag. Want in Monaco zat ene Lewis Hamilton vast achter Fernando Alonso, omdat je daar simpelweg niet in kon halen. Nou, dat kan hier wel. Maar in de verdediging heeft ene Fernando Alonso nu een heel goed wapen, namelijk een sublieme topsnelheid. Dus Alpine heeft een goede auto, maar vooral een racy auto. Dus iemand een auto die voor de race echt een wapen heeft. Dus dat kan het wel eens een hele leuke zondagmiddag gaan maken voor onze Spaanse vriend.
Ja, en voor onszelf, om er naar uit te kijken, denk ik.
Ook.
Hey, en morgen staat natuurlijk de kwalificatie op de planning. Wat kunnen we daar nou van verwachten?
Nou, eigenlijk alle factoren die ik net besproken heb, die gaan natuurlijk bepalend zijn. Plus twee dingen die ik nog niet behandeld heb. De eerste is iets waar je weinig invloed op hebt, namelijk de wind. We hebben dat vandaag ook een paar keer gezien, maar naarmate de wind wat draait, dan op dat lange rechte stuk kan je zomaar 2/10 kwijtraken. Dus als dat van de ene naar de andere run een klein beetje verandert, dan kan je al het bokje zijn of juist spekkoper, net afhankelijk van hoe de wind verandert. En de tweede factor, die vind ik eigenlijk nog interessanter, is het al dan niet verkrijgen van een slipstream, een tow. Daar gaat teams natuurlijk op loeren, hè, om een slipstream van een ander te krijgen. Maar je hebt in Baku in het verleden ook wel het spelletje gezien dat teams de eigen coureurs aan elkaar een slipstream laten geven. Valtteri Bottas heeft zich hier bijvoorbeeld al eens op moeten offeren voor Lewis Hamilton. Maar in dat opzicht ben ik heel benieuwd hoe het morgen gaat. Want als je nu naar de twee topteams kijkt, naar Red Bull en Ferrari, ja, wat ga je doen? Weet je wel, wie ga je opofferen? Ja, eigenlijk geen een van beiden. Want als je tegen Max zegt, geef jij maar twee keer een toe aan Perez in Q3, daar wordt Max niet heel vrolijk van. Maar andersom wordt Perez er ook niet heel vrolijk van. Dus dat wordt interessant. Dan kun je nog wel een soort Salomons oordeel vellen door te zeggen, nou, de ene run krijg jij die toe, de andere run krijgt de andere. Maar ook dat is link, want we hebben al een paar keer gezien in Monaco, maar ook hier, dat die laatste run er door een rode vlag niet van komt. Dus dat zijn toch wel hele belangrijke calls die de mensen aan de pitmuur moeten maken. En dat is wel een aspect om naar uit te kijken, denk ik.
Ja, die moet je ook maar durven maken, denk ik. En sowieso, ook Red Bull heeft natuurlijk ook gezegd, hè, we hebben geen tweede rijders, ze zijn gelijk aan elkaar. Dus dat wordt misschien ook nog wel een strijd onderling.
Ja, dat wordt leuk.
We gaan zien. Ronald, bedankt voor je tijd. We gaan zien wie er pole position pakt. En morgen na afloop van die kwalificatie, dan zijn Bjorn en Ronald weer met een nieuwe F1-update. Vergeet je dus vooral niet te abonneren en te drukken op het belletje. Dan weet je vanzelf wanneer die online staat. Heel erg bedankt voor het intunen en graag tot de volgende.